Wij willen ook vanavond weer lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1 te beginnen, vers 26, tot het einde van hoofdstuk 2. En ik lees u weer voor uit de Telos-vertaling, vanaf 1 Korinthe 1, vers 26. Want kijk naar uw roeping, broeders, dat er niet vele wijzen zijn naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is te niet te doen, opdat geen vlees roemt voor God. Uit hem toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van Gods wegen, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat, zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. En toen ik bij u kwam, broeders, kwam ik niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid u het getuigenis van God verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, in vrees en in veel beven. En mijn woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de geest en van kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Maar wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Maar een wijsheid niet van deze wereld, ook niet van de oversten van deze wereld, die teniet gedaan worden. Maar wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid, de bedekte wijsheid die God voor alle eeuwen heeft voorbestemd tot onze heerlijkheid, die geen van de oversten van deze wereld heeft gekend. Want als zij haar hadden gekend, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent het innerlijk van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand het innerlijk van God dan de geest van God. En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is, opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Hiervan spreken wij ook, niet met woorden door menselijke wijsheid geleerd, maar met woorden door de geest geleerd, terwijl wij geestelijke dingen door geestelijke woorden meedelen. Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de geest van God is, want het is hem dwaasheid, en hij kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk beoordeeld wordt. Maar wie geestelijk is, beoordeelt alle dingen, maar hij zelf wordt door niemand beoordeeld. Want wie heeft het denken van de Heer gekend dat hij hem zou onderrichten? Maar wij hebben het denken van Christus. Tot zover uit het woord van God. Wij hebben gezien, beste vrienden, broeders en zusters, waarom het in deze eerste hoofdstukken van deze brief vooral gaat. Er waren geruchten tot Paulus gekomen dat er partijschappen waren ontstaan in Korinthe. Sommigen hadden het meer op Paulus begrepen, anderen op Apollos, anderen van Kefas, en er was zelfs een partij die aan Christus de voorkeur gaf. Dat leek de vroomste, maar in zekere zin was dat de meest sectarische. Paulus zegt dan ook, is Christus soms gedeeld, dat jullie hem voor jezelf kunnen annexeren. En de twee dingen die hij dan duidelijk maakt, is in de eerste plaats dat je dienstknechten moet laten in hun ware proporties. Het zijn slechts dienstknechten. Het gaat niet om wie zij zijn. Je moet niet hen navolgen. Het gaat om wat zij prediken. Beter om wie zij prediken. En die persoon die zij prediken, die moet je navolgen. En wat zij prediken is de ware wijsheid van God. En die ware wijsheid van God is eigenlijk samengebald in een persoon. In de Colossenzenbrief heet die persoon dan ook degene in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. En even verderop wordt ook hier in 1 Korinthe 1 gezegd, we hebben het gelezen, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Zo wordt het gezegd in vers 24. Het gaat om hem die deze dienstknechten prediken, om Christus. En Christus is degene die onthult wat er in de harten is. Want tegenover alle zogenaamde wijsheid van deze wereld en tegenover alle zogenaamde kracht van deze wereld stelt het evangelie klinkklaar vast dat die wijsheid van de wereld dwaasheid is en die kracht van de wereld zwakheid. Want die wijsheid en die kracht van de wereld kunnen geen mens in de hemel brengen. Ik zeg dat nu zo op mijn manier. Kunnen geen mens werkelijk het heil bezorgen. Tegenover de zogenaamde wijsheid van de wereld plaatst God zijn wijsheid. Tegenover de zogenaamde kracht van de wereld plaatst God zijn kracht. En daarmee ontmaskert hij de zogenaamde wijsheid en kracht van deze wereld. En die wijsheid en die kracht van God die bestaat niet in een of andere rechtzinnige leer, maar bestaat in een persoon. Wij hebben niet de betere leer, ja, dat hebben we ook, maar daar gaat het niet om. Het gaat om hem die het voorwerp van, het onderwerp van die leer is. Het gaat om Christus, de ware kracht van God en de wijsheid van God. En dus moet je nooit op dienstknechten zien. Dat is natuurlijk in de kerkgeschiedenis vele malen gebeurd. Dat mensen navolgers werden van dienstknechten van de Heer, omdat ze vaak zelf niet nadachten en blindelings achter gevierde leiders aangingen. Dat wordt hier allemaal in de kiem gesmoord. Dat hele streven, ook van christenmensen. Luister naar wat ze brengen. Brengen ze waarachtig de Christus? Wees dan navolgers van Christus. Moet je dan die dienstknechten geen aandacht schenken? Wel, later zegt Paulus in hoofdstuk 11. Wees mijn navolgers zoals ik van Christus. Dat betekent ook, wees mijn navolgers in zoverre ik het ben van Christus. Dus als je mij navolgt, dan volg je ook de Heer Jezus na. Daar gaat het om. In hem is de ware wijsheid en de ware kracht. Dat heeft Paulus aan verschillende voorbeelden geïllustreerd. En hier vanaf vers 26 komt hij nog met een voorbeeld. En dat zijn de Korintiërs zelf. Dat waren geen machtige mensen in de ogen van de wereld, maar zwak, nietig. Dat waren geen intellectuelen, zoals de filosofen van de Griekse wereld. Het waren niet de politiek machtigen, die dus voor het zeggen hadden in die Griekse wereld. Het waren ook niet de sociaal aanzienlijke mensen. Het waren nietige mensen. Onmogelijk, niet in tel. Ze waren niet machtig en ze waren, of machtig is hetzelfde als krachtig, als ze tegenover die kracht van God. En ze waren ook niet wijs van zichzelf. Het waren niet de mensen die bekend stonden om hun wijsheid in de wereldse zin van het woord. Ze waren dus en zwak en dwaas. Zwak staat tegenover kracht, dwaasheid tegenover wijsheid. En Paulus zegt dat heeft de Heere God opzettelijk gedaan. Kijk naar uw roeping, broeders. Niet vele wijzen. Er is altijd wel een enkeling. Maar niet vele machtigen, niet vele aanzienlijken. God heeft het dwaze van de wereld. Dat wil zeggen dat wat in de ogen van de wereld dwaas is. Uitverkoren om de wijzen, dat zijn de zogenaamd wijzen, te beschamen. En hij heeft het zwakke van de wereld, dat is dat wat in de ogen van de wereld zwak is, lijkt, uitverkoren om het sterke, dat wat in de ogen van de wereld sterk is, te beschamen. Ik zeg dat er elke keer zo bij, want het betekent dus in feite dat God van die Korintiërs de werkelijk sterken heeft gemaakt. En de werkelijke wijzen. Want wie Christus heeft, die heeft de ware wijsheid. En wie Christus heeft, die heeft de ware kracht. En op die manier wordt de zogenaamde wijsheid van de wereld beschaamd. Op die manier wordt de zogenaamde kracht van de wereld beschaamd. Doordat in simpele mensen, die niet uitblinken in deze wereld door wijsheid en kracht, zijn wijsheid en zijn kracht openbaart. En daarmee de kracht en de wijsheid van deze wereld gewoon voor schut zet. Mag ik het eens even zo zeggen. Zo heeft God het gedaan. Hij zegt tegen die Korinthe: jullie zijn de levende bewijzen van wat ik probeer te zeggen. Het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. Nogmaals, wat onaanzienlijk en veracht is in de ogen van de wereld. En wat niets is, wat in de wereld niet in tel is, heeft hij uitverkoren om wat iets is, dat wil zeggen wat in de wereld in tel is, teniet te doen. Opdat geen vlees roemt voor God. Nou, hier komen die twee thema's weer bij elkaar. Het ene thema, hoe moet je nou die dienstknechten van de Heer bekijken? Het andere thema, wat is nou de ware wijsheid en de ware kracht? Hier komen ze weer bij elkaar. Want Paulus van zichzelf heeft die wijsheid niet. En Apollos ook niet en Kefas ook niet. Petrus is dat. En de Korintiërs hadden van zichzelf die wijsheid en die kracht niet. Het is allemaal, en dat zullen we direct in de volgende vers zien, uit God. Het is allemaal in Christus. De apostelen waren alleen maar doorgeefluiken. Als je dus wil roemen, heeft het geen enkele zin te roemen in Paulus. Want Paulus is ook helemaal niks. Alleen maar doorgeefluik van de ware wijsheid en de ware kracht die niet in Paulus gelegen zijn, maar in Christus. En jullie hoeven ook, Korintiërs, niet in jullie zelf te roemen, want jullie zijn van jezelf ook helemaal niks. Niet wijs en niet sterk. Integendeel. Als er wijsheid en kracht in jullie is, en die is er, dan is dat in Christus. Dus je hoeft niet te roemen, niet in de dienstknechten van de Heer. Je hoeft niet de een tegen de ander uit te spelen. Alle sectarisme en alle klericalisme is hierbij de wortel afgesneden. Voor zover Gods dienstknechten iets betekenen, en dat is vandaag nog net zo, dan is dat in zoverre zij de wijsheid en de kracht van Christus, van God, zoals die zich openbaart in Christus, doorgeven. Verder niks. En dan prijs je niet de dienstknecht, maar dan prijs je hem van wie de dienstknecht getuigt. Uit hem toch bent u in Christus. Let wel, uit God in Christus. Het eerste is, God is de bron van het ware leven dat in de gelovige is. Onze nieuwe natuur die wij ontvangen hebben, hebben wij krachtens de wedergeboorte. Uit God. Wij zijn uit God geboren, zegt Johannes 1 al. Alle zegeningen zijn uit God voortgekomen. Niet uit mensen. Ook niet uit Gods dienstknechten. En we bezitten ze in Christus. Het eerste gaat over de oorsprong van het nieuwe leven in de gelovigen. Het tweede gaat over onze positie. Wij zijn in Christus. Alles wat we hebben wat voor God waarde heeft, dat heeft waarde omdat het in Christus is. Omdat alleen Christus waarde heeft. Daarom heeft God ook de gelovigen heel hoog. Omdat ze in Christus zijn. En hij Christus zo hoog heeft. En alles aan ons en van ons wat niet in Christus is, wat hoort bij de oude mens, bij het zondige vlees, heeft voor God geen enkele waarde. Ook al gaat het om geliefde kinderen van hem, hij moet er niets van hebben. Alles wat hij aan ons lief heeft, is dat wat wij zijn in Christus. Uit hem, uit God, in Christus, die voor ons geworden is, en dan komen daar die vier dingen. En lieve mensen, hier horen wij nou over onze ware afkomst. En over onze ware rijkdom. Niet vele aanzienlijke, niet vele rijke, niet vele machtige, maar in Christus hebben we alles. Dat is onze rijkdom. Dat is onze afkomst. In Christus hebben wij de ware wijsheid. Want Hij is zelf voor ons geworden. Wijsheid van Gods wegen. Niet simpelweg wijsheid van God, maar wijsheid die van Gods wegen in zijn persoon, in de persoon van de Heer Jezus, tot ons gekomen is. Geen grotere wijsheid dan die van de christenen. Dat klinkt een beetje uitdagend. Maar het is alleen maar waar voor zover zij die wijsheid hebben in Christus. Ze hebben die nooit zelf. Ze hebben die nooit onafhankelijk van Hem. Ze kunnen die nooit claimen alsof het hun eigen persoonlijke bezit geworden is. Ze hebben het alleen in Hem en uit God. Hij, Christus, is voor ons geworden. Wijsheid, dat staat tegenover de Griekse wijsheid. Heiliging, gerechtigheid en heiliging, dat staat tegenover alle Joodse aanmatiging. De Joden, hebben we gezien, zochten tekenen. Ze zochten naar ware wijsheid en naar ware kracht. En ze konden het niet vinden. En toen het in Christus tot hen kwam, hebben de meesten van hen dat afgewezen. En ze bleven zoeken naar ware gerechtigheid en heiliging. Dat is typisch Joods. Een heilig leven, een rechtvaardig leven. En ze hebben het helemaal misgelopen. Want Christus is voor ons geworden de ware gerechtigheid en de ware heiliging. Heiliging zowel wat onze positie betreft als wat onze praktijk betreft. Of als u dat beter begrijpt, zowel wat onze staat betreft als onze stand. Hij is onze heiliging. En Hij is ook onze verlossing. Zijn we van huis uit zwak? Hij heeft ons verlost. En onze kracht is in Hem. Zijn we van nature onaanzienlijk? Hij heeft ons verlost en nu zijn we uit God. Hogere afkomst kun je niet hebben. Zijn we van nature dwaas? Onze wijsheid is uit God in Christus. Grotere wijsheid kun je niet hebben. Het is dus niet meer zo belangrijk wat je afkomst is. Hoe dwaas, hoe onaanzienlijk, hoe krachteloos die afkomst ook mogen zijn. We zijn uit God. En we zijn in Christus. Die voor ons geworden is wijsheid, gerechtigheid, heiliging, verlossing. Opdat zoals geschreven staat, u vindt het in het boek Jeremia in hoofdstuk 9 vers 24. Opdat zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Misschien dat iedereen het woord roemen zo niet meer kent. Je zou het in wat alledaagse Nederlands kunnen zeggen, als je dan wil opscheppen. Dan moet je niet opscheppen over je gemeente. Dan moet je niet opscheppen over je voorgangers. Over zulke grote godsmannen als Paulus en Kefas en Apollos. Ze hebben alleen maar doorgegeven wat ze zelf ontvangen hebben, meer niet. Het komt van God. Als je wil roemen, roem dan in de Here. Uit God, in Christus, is het allemaal tot ons gekomen. Alle roem is alleen in Hem. Nou, zegt Paulus, en zo is het toch ook dat ik tot jullie gekomen ben. Denk nou eens terug aan mijn optreden. Als diegene, die partij onder jullie die nou mij zo hoog houdt en mij tot aanvoerder van de eigen partij heeft gemaakt. Denk nou eens terug hoe ik tot jullie kwam. Kwam ik met die poeha die jullie nou blijkbaar mij toeschrijven alsof ik weet niet wat ben? Ben ik soms mijzelf komen verkondigen bij jullie? Hoe ben ik bij jullie opgetreden? Kijk, dan zie je dat Paulus dat hele onderwijs van hoofdstuk 1... nu gaat toepassen op zichzelf en daarmee ook trouwens op de andere dienstknecht. Paulus geeft eigenlijk aan dat hij bij zijn optreden in Korinthe helemaal verdween achter de boodschap. Het ging om Christus die hij verkondigde. En daarachter viel hij als dienstknecht volkomen weg. Zo moet het met elke dienstknecht van de Heer zijn. Ik las eens een verhaal over iemand die in de 19e eeuw naar Londen ging om twee beroemde predikers te horen. Ik weet niet de naam van de eerste prediker die hij zondagsmorgens hoorde, maar toen hij naar buiten kwam, toen zei hij, wat een spreker is die man, wat een prediker, geweldig. 'S Avonds ging hij naar Spurgeon luisteren. En toen hij aan het einde van de dienst de kerk verliet, zei hij bij zichzelf, wat een geweldige Heer hebben wij. Ziet u het verschil in prediking? Dat is wat Paulus kwam doen in Korinthe. Hij kwam Christus brengen. In vers 1 horen we over de aard van zijn boodschap. Hij kwam niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid u het getuigenis van God verkondigen. Dat wil zeggen, Paulus gebruikte niet de welsprekendheid die bij de Grieken hoog in tel was en waarin hij ook getraind werd, de retorica. Hij kwam ook niet met logische argumenten, want daarmee kun je mensen eventueel logisch overtuigen in hun verstand. Maar hun hart blijft daar volkomen koud onder. Zo kwam Paulus niet. In vers 2 hebben we de inhoud van zijn boodschap. Want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Let wel, daar staat niet dat hij gekomen was om het kruis te prediken. Luther sprak graag van zijn eigen theologie als een theologie van het kruis. En dat is best mooi en zo. Maar Paulus verkondigt hier geen theologie van het kruis. Hij heeft het over de gekruisigde. Hij verkondigt een persoon. Hij verkondigt Jezus Christus. Maar dan Jezus Christus in diens meest nederige gedaante. Ik heb u de vorige keer al verteld wat een schande het was aan een kruis te hangen. Dat was de ergste terechtstelling en het was ook alleen maar bestemd voor de ergste misdadigers. Wat een boodschap was dat Paulus daar kwam verkondigen bij die Corinthiërs. Erfgenamen van die geweldige Griekse wijsheid. Daar komt met een boodschap van een gekruisigde. Vandaag hoor je ook wel eens mensen die zeggen, is onnadenkend. Ja, al die geleerdheid, al die theologie is voor mij niet nodig hoor. Het gaat mij alleen om Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is valse vroomheid, lieve mensen. Dan heb je er echt helemaal niks van begrepen. Paulus spreekt hier over de manier waarop hij bij deze eigenwijze Corinthiërs kwam. En hij probeert ze niet met mooie woorden te overreden, met prachtige logische argumenten zoals de filosofen van de Grieken dat deden. Hij predikt ze de schande van de gekruisigden. Maar als je eenmaal een christen bent en je wil dan niet meer weten dan Jezus Christus die gekruisigd, dan vraag ik me af, wil je dan niet weten over zijn opstanding? Wil je niet weten over zijn hemelvaart? Wil je niet weten over wie hij daar is in de rechterhand van God? Wil je niet weten over zijn wederkomst? Wil je niet weten over zijn leven op aarde? Paulus zegt dat hier op een heel bepaalde manier. En een paar versen verder begint hij te spreken over de wijsheid in verborgenheid. Verborgen van voor alle eeuwen. Die in Christus is geopenbaard. Wil je daar dan niet van weten? Het is onnadenkende vroomheid om te zeggen dat je niet meer wil weten dan Jezus Christus die gekruisigd. Dat ga je maar zeggen als je in zo'n stad komt als Korinthe. En je vraagt je af, Heere God, hoe moet ik die mensen hier nou benaderen? Wat voor boodschap mag ik die mensen verkondigen? Dan heb je kans dat de Heer tegen jou ook zegt, breng alleen maar de gekruisigde. Als het dan een bekering oplevert, dan is het echt het werk van Gods geest en niet van menselijke overredingskracht. Maar wij weten onnoemelijk veel meer dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is maar goed ook. En daar moeten we zich ook voor openstellen. Ik kom er straks misschien nog wel even op terug. Het is geen excuus om u niet bezig te houden met de volle geopenbaarde waarheid. Wat Paulus aan trotse Corinthiërs vertelde, dat is niet wat voor ons geldt. Die eenmaal tot geloof mochten komen. Wij moeten de hele waarheid van God tot ons nemen. Daar komen we zo op terug trouwens. Ik was bij u, zegt hij in vers 3, dan gaat het over de toestand van de boodschapper, dat is het derde. De aard van de boodschap, de inhoud van de boodschap en nu de toestand van de boodschapper. Hoe kwam hij? In zwakheid, in vrees en veel beven. Paulus kwam niet met het vlees, hij kwam in vrees. Maar voor vrees, was hij bang voor de Corinthiërs? Nee, hij was voor niemand bang. Was hij bang voor God? Nee, hij was ook niet bang voor God. Waar was hij dan bang voor? Voor zichzelf. Voor zichzelf. Denk erom, Paulus was getraind in die retorica. Paulus was erin getraind om met goede argumenten te komen. Hij kon de mensen overreden. Hij kon ze plat praten, zouden wij vandaag zeggen. Maar hij kwam zo niet. Want dat is het vlees. Dan kun je een debat winnen, maar je tegenstander heb je verloren. Dat is een heel verschil. Je kunt een debat winnen en die andere mens van wie je gewonnen hebt, verliezen. Nee. Paulus kwam in het diepe besef van zijn eigen zwakheid. Zie je nou de toepassing van hoofdstuk 1? Hoe kon God zijn geweldige wijsheid door deze man openbaren? Doordat die man van zichzelf zo dwaas wilde zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij kwam niet met eigen wijsheid. Hij kwam niet in eigen kracht. Hoe minder hij van zichzelf bracht, hoe meer hij op de achtergrond verdween, des te meer kon de wijsheid van God zich in hem openbaren. Hoe zwakker hij van zichzelf was, des te meer kon de kracht van God zich in hem openbaren. Daarom in vrees en beven wat hemzelf betrof. Hoe meer hij van zichzelf zwak was, des te meer ruimte kwam er voor de geest van God. Daarom zegt hij in vers 4, en daar gaat het over de kracht van de boodschapper. Mijn woorden, mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, zoals de Griekse filosofen dat deden. Opdat uw geloof, maar in betoon van de geest en van kracht. Hoe meer wij terugwijken, des te meer kan de kracht van de Heilige Geest zich openbaren. Je kunt het samen nemen. In de toon van de kracht van de Heilige Geest. Hoe meer de dienstknecht van zichzelf brengt, hoe minder van de kracht van de Geest zichtbaar wordt. Hoe meer de dienstknecht terugwijkt achter de boodschap, des te meer kan de boodschap naar voren komen. Hoe kleiner hij van zichzelf is, des te groter wordt Christus. En ziet u nog steeds de boodschap? Paulus zegt, maak dus mij niet groter dan ik ben. Want hoe kleiner ik ben, des te meer zullen jullie van Christus zien. En daar gaat het om. Zet mij niet op een voetstuk. Toen ik bij jullie kwam, was dat nou juist wat ik zo vreesde. Het mocht niks van mij bij zijn. Het moest alles om Christus draaien. En als ik zo kwam, dan kwam er ruimte voor de Geest. En daardoor zijn jullie gaan geloven. Niet doordat ik jullie overreed heb, met dwingende argumenten, logisch in jullie verstand overtuigd, maar doordat de Heilige Geest jullie harten heeft aangeraakt. De kracht van de Geest kwam over jullie. Daardoor zagen jullie het, wie de Heer Jezus was. En niet vanwege de dwingende kracht van mijn argumenten. Opdat uw geloof, dat is het doel tenslotte van deze kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen. Nou, die kunnen er wat van. Er wordt wat geredeneerd. En dikwijls kun je daar ook puur menselijk bekeken geweldig respect voor hebben, wat mensen allemaal niet te berde kunnen brengen en logisch kunnen beargumenteren. Maar Paulus zegt, zo kwam ik niet bij jullie. Er zijn andere momenten geweest dat Paulus wel degelijk logisch geargumenteerd heeft. Die Romeinenbrief waar we het over gehad hebben, die was vol van krachtige argumenten. Er is niks mis met logica. Maar waar het om gaat is, Paulus zegt, ik wilde jullie verstand niet overreden, ik wilde jullie hart aanraken. En dat kan alleen maar de Geest van God. Hoe minder er van mij bij was, hoe meer van de Geest, en hoe meer van de Geest, des te meer was er de kans dat jullie hart werd aangeraakt. Daar ging het namelijk om. Zodat het niet, jullie geloof niet gebaseerd zou zijn op goede argumenten van mijn kant, maar op de kracht van God. Nou, en dan zie je in dat derde gedeelte, waar wij het langste zullen stilstaan, dat Paulus echt heel wat meer wist dan Jezus Christus en die gekruisigd. In Christus komt de volle wijsheid van God openbaar. Lieve mensen, uiteindelijk is dat de volle waarheid van de hele schrift. In zekere zin is de schrift de ganse wijsheid van God in Christus. Het Oude Testament gaat alleen maar oplichten als je de sleutel ertoe hebt. En dat is Christus. Hij is de sleutel tot de ganse openbaarde waarheid van God. Ik zeg het nog eens met die mooie tekst uit Kolosse 2. In Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Maar, zegt Paulus, er is nog een ander probleem. Je moet steeds die vier hoofdstukken waarmee de Korinthebrief begint in hun samenhang zien. Steeds zien, jullie zijn vleeselijk. Want jullie maken van ons dienstknechten partijhoofden. Jullie zijn verkeerd bezig. Straks zal hij zeggen in hoofdstuk 3, wat we de volgende maal hopen te bezien. Jullie zijn vleeselijk. Jullie gedragen je als kleine kinderen. Dienstknechten van de Heer uit te roepen tot partijleiders, dat is kinderlijk gedrag, dat is infantiel. Jullie zijn vleeselijk. In beginsel kennen jullie die waarheid van God. Kennen jullie die ware wijsheid van God. In beginsel kent elke gelovige die. Maar in de praktijk niet. In de praktijk niet. Daarom zegt Paulus in vers 6, wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Het woord voor volmaaktheid dat hier gebruikt wordt, wordt ook heel vaak vertaald met volwassenen. En je zou dat hier ook zo kunnen vertalen. Soms, elke keer moet de verklaarder de vertaler uitmaken? Zal ik hier nou volmaakt schrijven? Dat kan allerlei misverstanden geven. Of zal ik hier schrijven volwassen? Want volmaakten zijn wij niet aan die zin dat wij niet meer zouden kunnen zondigen. Die volmaaktheid bereiken we pas in de hemelse gelukzaligheid. Maar wij kunnen hier op aarde wel een andere volmaaktheid bereiken. En dat is geestelijke rijpheid, geestelijke volwassenheid. In Hebreeën 5 spreekt de schrijver over volwassenen, gebruikt precies hetzelfde woord. Dat zijn die mensen die door de ervaring hun zin hebben leren onderscheiden, hun zinnen geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Daar heb je een voorbeeld waar het heel duidelijk volwassenen betekent. In de ene zin heeft elke gelovige in Christus de volmaaktheid. Vanaf het allereerste moment. Hij heeft al volmaakt geweten, zegt Hebreeën 10 vers 1. Je kunt het zo zeggen, zoals Kolosse 1 vers 12 en 13 het zeggen. Vanaf dat je tot geloof bent gekomen, ben je onmiddellijk geschikt om naar de hemel te gaan. En sommige mensen die op hun sterfbed tot geloof zijn gekomen, zijn ook kort daarna naar de hemel gegaan. Dat is een volmaaktheid die we in Christus hebben en die ons onmiddellijk geschikt maakt voor de hemelse gelukzaligheid. In Christus. In die zin zouden alle gelovigen ook de wijsheid van God moeten verstaan. Maar deze Korintiërs verstonden die niet. Want wat we in beginsel allemaal zouden moeten hebben, dat hebben we in de praktijk helaas niet allemaal. Want in de praktijk zien wij baby's in het geloof, zien wij jongelingen in het geloof en vaders in Christus. Zoals 1 Johannes 2 het zegt. Als iemand net bekeerd is, is het helemaal niet gek als hij een baby is. Dat is zelfs heel normaal. Ik ga nou niet vooruitlopen op hoofdstuk 3, die eerste verse, daar zullen we dat zien. Maar als iemand al vele jaren de Heer Jezus kent, en vele jaren in de Bijbel had kunnen studeren, door de kracht van Gods geest geleid, dan is het helemaal niet goed dat hij nog steeds een baby is. Dan had hij al lang een jongeling moeten zijn, om niet te zeggen een vader in Christus. Dus wat aan de ene kant geldt voor alle gelovigen, daarvan geldt in de praktijk dat het alleen maar geldt voor volmaakten. Dat zijn volwassenen. Je kunt het ook met een ander woord aangeven. Want volmaakte hier is precies hetzelfde als wat Paulus zegt in vers 15. Wie geestelijk is, beoordeelt alle dingen. De geestelijke mens. We zullen straks zien, je hebt natuurlijke mensen en je hebt vleeselijke mensen en je hebt geestelijke mensen. Natuurlijke mensen zijn onwederom geboren. Maar vleeselijke mensen, dat zijn wederom geboren christenen, maar die niet leven uit de kracht van de geest, maar nog leven uit de kracht van het vlees. Paulus beschuldigt ook de Korintiërs daarvan weer in diezelfde verse in het begin van hoofdstuk 3. Een vleeselijke christen zou al de wijsheid van God kunnen verstaan, als hij niet zo vleeselijk was. Hij zit zichzelf enorm in de weg. Alleen de geestelijke christen, dat is de christen die beheerst wordt door de Heilige Geest, die beoordeelt alle dingen, zegt vers 15. Dat wil zeggen, die verstaat deze dingen. Die kan er een geestelijk oordeel over vellen. Die weet waarover hij praat. Niet omdat hij zo intelligent is, omdat hij zo verstandig is, maar omdat de Geest hem beheerst. En door de Geest verstaat hij die dingen. Dat zullen we direct zien. Dus Paulus zegt, wij hebben jullie die wijsheid wel verkondigd, maar jullie zijn zo vleeselijk. Dat blijkt uit die gekkigheid om partijen te maken. En dan ons als dienstknechten daar ook nog eens het hoofd van te maken. Jullie zijn zo babyachtig in die dingen, waardoor jullie die volle wijsheid niet kunnen verstaan. Toen ik kwam, heb ik alleen maar Jezus Christus en die gekruisigd gepredikt. En nu zoveel jaar later zou ik verwacht hebben dat jullie een heel stuk verder waren. Maar ik kan jullie alleen nog steeds alleen maar geestelijke melk geven. Als iemand heel stoer vertelt, ik wil niet anders weten dan Jezus Christus die gekruisigd, dan zou je tegen hem kunnen zeggen, als het niet zo onaardig klonk, dat is hetzelfde, vriend, als te zeggen, ik ben nog steeds een baby en ik wens niet anders dan melk te gebruiken. Want Paulus zei, toen kwam ik met melk. Maar nu is er zoveel meer. Maar het is alleen voor de volwassenen. Het is alleen voor de volwassenen. Voor de geestelijk gezinde christen. De christen in wiens hart de Heilige Geest het voor het zeggen heeft. Met alle tekortkomingen van dien, het gaat niet nogmaals over mensen die niet zondigen meer, maar wel mensen die principieel door de Heilige Geest beheerst worden. Wij spreken wijsheid onder de volmaakt, maar dat is een wijsheid niet van deze wereld. Je kunt dus ook niet met wereldlijke methoden die wijsheid je eigen maken. Je kunt er niet voor naar een school. Je kunt er zelfs niet voor naar een theologische opleiding. Zelfs niet de meest vrome en de meest stichtelijke theologische opleiding in Nederland die er is of daarbuiten. Op die manier werkt het niet. Je kunt daar een hele hoop leren. Maar deze wijsheid wordt slechts met het hart verstaan. Het gaat niet om geleerdheid, het gaat om de wijsheid van God die slechts door de Heilige Geest met het hart is te verstaan. Zelfs de oversten van deze wereld hebben dit niet verstaan. De oversten van deze wereld, dat waren de gezaghebbers toen de Heer Jezus hier op aarde was. De fariseeën en schriftgeleerden, de sadduceeën, al die Joodse partijen, de wetgeleerden, al die mensen die zo diep in de Bijbel hadden gestudeerd in het wat wij dan nu het Oude Testament noemen. Je zou zeggen, nou, als er mensen waren met de wijsheid, met Joodse wijsheid, dan waren het die rabbijnen. En nog steeds zijn er vele rabbijnen met een diepe kennis van het Oude Testament. Van zijn grote delen, en er zijn er zelfs geweest die het hele Oude Testament uit het hoofd konden opzeggen. En toch, zegt Paulus, ze hebben de wijsheid van God nooit verstaan. Want als ze dat gedaan hadden, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Want nogmaals, toen de Heer Jezus in deze wereld kwam, hij was de ware wijsheid. Hij was als het ware, zeg ik nog eens, de sleutel tot het Oude Testament. Als je nu die sleutel afwijst en je blijft maar studeren in het Oude Testament, je kunt het voor mij part uit je hoofd opzeggen. En je wijst de sleutel af. Deze oversten hebben zelfs Christus naar het kruis verwezen. En Herodes, en Caiaphas, en Pilatus, en al die schriftgeleerden en wetgeleerden. Hem die de sleutel van de ware wijsheid was, hebben ze naar een kruis verwezen. Die wijsheid van de wereld, die wordt teniet gedaan. Ook al dat soort rabbinale wijsheid. Maar wij, dan spreekt Paulus vooral over de apostelen. Wij, dat zullen we direct nader zien, wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid. Nou, wat betekent nou in verborgenheid? Dat betekent niet dat het vaag is en ingewikkeld en duister. Alleen voor de grootste slimmerikken, de knapste theologen, heeft dat niks mee te maken. Verborgenheid staat tegenover openbaring. Het is een wijsheid die verborgen is voor degenen die Gods openbaring niet kennen, of die openbaring, zoals de Joodse leiders deden, van de hand wezen. In de praktijk is er nog een tweede groep voor wie de wijsheid verborgen is. En dat zijn de vleeselijke christenen. De niet-christenen, Jood of Heiden, kennen de wijsheid niet. Voor hen blijft het verborgen, omdat ze die openbaring van God afwijzen. Maar vleeselijke christenen, die dus nog vooral door het vlees beheerst worden, kennen het ook niet. Zij zouden het kunnen kennen, maar ze kennen het ook niet. Want het wordt alleen gekend door de Heilige Geest en die heeft in hun leven zo weinig plek. Wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen. Het is een wijsheid in verborgenheid. Hij is ook verborgen doordat hij vroeger voor iedereen verborgen was. Zelfs voor de meest geestelijke gelovigen. Dat was eenvoudig omdat God het toen nog niet geopenbaard had. Dus je moet onderscheiden, er was een tijd dat die wijsheid, voordat de Heer Jezus kwam, nog niet geopenbaard was. Toen kon niemand het weten. En toen kwam er een tijd dat die wijsheid wel geopenbaard was. Toen kon iedereen het weten. Maar alleen diegenen leerden het kennen die wederom geboren werden, in wie de Heilige Geest kan wonen en in wie de Heilige Geest ook gelegenheid kreeg om die waarheid aan hun harten te onthullen en te bevestigen. De geestelijke mens. Geen van de oversten van deze wereld heeft die wijsheid die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Want wie Christus kent, die heeft straks deel aan zijn heerlijkheid. Dan heeft hij de Vader om gebeden. Ik wil dat waar zij zijn, waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zouden aanschouwen. Dat is een wijsheid bestemd tot onze heerlijkheid. Die hebben de oversten van de wereld niet gekend, want als zij haar hadden gekend, zei ik al, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar zoals geschreven staat, en dan volgt er nogal vrij citaat uit Jesaja 64, met misschien ook een zinspeling op Jesaja 65. Wat geen oog heeft gezien. Geen profeet, geen visionair in het Oude Testament heeft het ten volle geschouwd. Ze hebben gezien dat wat de Messias was. Ze hebben veel omtrent de Messias verstaan, maar de volle wijsheid van God in Christus, zoals wij die mogen kennen, en zoals die onthuld is in het Nieuwe Testament, dat hebben hun ogen niet gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Er is een rijke prediking geweest in de oude bedeling. Maar geen van hen heeft die volle wijsheid gehoord. Waarom? Omdat het niet geopenbaard was. Christus zelf is die wijsheid in deze wereld komen brengen. Hij heeft het geopenbaard. Hij heeft zichzelf geopenbaard. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Wat dus ook geen filosoof ooit heeft kunnen uitdenken. Zelfs de knapste geleerden hebben dit niet kunnen bedenken. De menselijke wetenschap heeft het niet gezien. De profeten hebben het niet gehoord. De filosofen hebben het niet geschouwd. Wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Ziet u hoe mooi dat is? In principe zeg ik opnieuw, zou elke gelovige hem moeten lief hebben. Maar in de praktijk kun je zo vleeselijk zijn dat je meer jezelf lief hebt dan God. En dan kun je toch nog een wederomgeboren mens zijn. Maar dan is het geestelijk leven nooit tot ontplooiing gekomen. Het is voor hen die God lief hebben. Niet intelligentie is het toegangspoor tot deze wijsheid. Niet geleerdheid, maar liefde. Liefde tot Christus is de toegangspoort tot de wijsheid van Christus. Wat verborgen is, moet geopenbaard worden. En daarom staat er in vers 10, ons, en dan gaat het vooral nog steeds over de apostelen, ons heeft God het geopenbaard. Om het even heel plastisch te zeggen, God heeft het mij niet geopenbaard en u ook niet. Niet in rechtstreekse zin. Niemand van u heeft dat in de binnenkamer rechtstreeks in een visioen of hoe dan ook van God ontvangen. Het is aan de apostelen geopenbaard. En die hebben het voor ons opgeschreven en zo hebben wij het gekregen. Zij kregen het rechtstreeks, wij kregen het indirect. Het is geopenbaard aan de apostelen. En dit is nu heel erg belangrijk. In die wijsheid van God en in de manier waarop die wijsheid tot ons komt, zijn er 5 stappen te onderscheiden. En die 5 stappen zijn erg betekenis, ook als het gaat om de inspiratie van de Heilige Schrift. En let u goed op. Die eerste stap is wat we vinden in vers 10 en 11. De Geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent het innerlijk van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zolang wij dingen niet uitspreken, kent niemand onze gedachten. Geen enkel medemens. Behalve wij zelf. Mijn geest weet wat in mijn geest is en niemand anders weet het zolang ik het niet uitspreek. Wat voor de menselijke geest geldt, geldt ook voor de goddelijke, voor het goddelijk innerlijk om zo te zeggen. Er is er maar 1 die de diepten van Gods hart kent. En de diepe gedachten van God kent en dat is Gods geest. En die Heilige Geest onderzoekt die ding. Ik mag dat ook wel even praktisch toepassen, want de Heilige Geest woont nu in ons. Is de geest die in u woont een onderzoekende geest? Zijn er niet zoveel christenen die zeggen, ja, maar is me allemaal wat ingewikkeld hoor, al die wijze dingen, ik ben niet zo geleerd, van mij hoeft dat allemaal niet. En dan komt het weer, ik hou me maar gewoon aan Jezus Christus, niet gekruisigd. Vaak is dat niets anders dan een uiting van geestelijke luiheid. En al dat praten van is voor mij allemaal veel te moeilijk. Ja, voor u wel, maar voor de geest die in u is, is het toch niet te moeilijk? Denk erom, als hier staat, de geest onderzoekt de diepte God, dan is dat de geest die in u en mij woont. Dat is de geest die de diepte van God onderzoekt. En hij verstaat die dingen toch? Als zijn geest met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn, zegt Romeinen 8, zou zijn geest dan ook niet met onze geest iets van die diepten van God getuigen? Alleen voor ons geldt, dat gaat nooit buiten het woord om. De apostelen hebben het rechtstreeks ontvangen. Dat is het tweede punt. Dus het eerste punt is, de geest onderzoekt de dingen van God. Dat betekent dus ook, dat is het netto effect, de geest alleen kent de verborgenheden in het hart van God. Met andere woorden, als je die verborgenheden wil leren kennen, dan moet je bij de Heilige Geest zijn, met eerbied gesproken. Want hij kent die diepte. Het tweede is, de Geest openbaart ze aan de apostelen. Ons heeft God het geopenbaard door de Geest, zegt vers 10. Ten derde, zegt vers 12, wij, nog steeds die apostelen, hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is, opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Dit is ook heel belangrijk. Je kunt aan een mens iets openbaren, maar als die mens niet de capaciteit heeft om dat op te nemen, dan is het doel nog niet bereikt. Om een heel simpel voorbeeld te nemen, je kunt aan je hond je diepste hartsgeheimen influisteren in zijn oor, Maar een hond is niet in staat dat op te nemen. U hebt het dus aan hem geopenbaard, alleen het heeft niks geholpen. Want hij is niet vermogend om het op te nemen. De Heilige Geest doet dus twee dingen. Als je wilt kun je dat onderscheiden als objectief en subjectief. De Heilige Geest openbaart de dingen van God aan de apostelen. Maar diezelfde Geest is in de apostelen en verlicht hun hart. Zodat ze dat wat hun geopenbaard wordt ook kunnen opnemen en kunnen verstaan. Ziet u dat? Je hebt niet alleen openbaring nodig. Je hebt ook innerlijke verlichting van de Geest nodig om te verstaan wat je geopenbaard wordt. Belshazzar zag het schrift op de wand. De boodschap van God was hem geopenbaard, alleen hij kon het niet lezen. Hij had een profeet nodig die hem vertelde wat er stond. We hebben de Geest nodig om ons de dingen van God te openbaren, maar we hebben ook de Geest nodig om te verstaan wat ons geopenbaard wordt. Wat de apostelen geopenbaard wordt. De vierde stap is dat door de Heilige Geest de apostelen het aan ons doorgeven. Dat staat in vers 13. Hiervan spreken wij ook. Niet met woorden door menselijke wijsheid geleerd, maar met woorden door de Geest geleerd. En dan komt er een zinnetje dat op vele manieren vertaald is, maar ik geloof nog steeds dat de Telos-vertaling het beste gedaan heeft. Daar staat, terwijl wij geestelijke dingen door geestelijke woorden meedelen. Je kunt eventueel zeggen, letterlijk geestelijke dingen in geestelijke woorden uitdrukkend. Je kunt ook vertalen geestelijke dingen met geestelijke dingen vergelijkend. Geestelijke dingen aan geestelijke personen verklarend. Maar de meest zinnige verklaring, de meest zinnige gebruik ook van de gebruikte Griekse woorden, is dat geestelijke dingen van God in geestelijke woorden aan ons worden meegedeeld. Hier gaat het niet letterlijk over de inspiratie van de schrift, maar indirect wel degelijk. Want wij hebben de boodschap van de apostelen gekregen in geschreven vorm. Niemand van ons heeft die boodschap, de prediking van de apostelen, gehoord. Want ze zijn allemaal 1900 of nog langer, meer jaren geleden overleden. Wij kennen het apostolische woord in geschreven vorm. En weet u nou wat u hier ziet? Dat de geestelijke dingen van God ons geopenbaard zijn in geestelijke woorden. De woorden zijn niet van menselijke wijsheid. Je hebt een tijd lang een stroom gehad in de theologie die zei, ja, de boodschap van de schrift is wel goddelijk, maar de vorm niet. De vorm is menselijk en die is gebrekkig. Nee, hier zie je dat ook de woorden van de schrift belangrijk zijn. Dat zou dan zogenaamd de vorm zijn. Nee, die woorden die zijn ook van God afkomstig. De geestelijke dingen God zijn ons door geestelijke woorden meegedeeld. Dus de vierde stap is de inspiratie. Die dingen die de apostelen ontvangen hebben van God door openbaring, die hebben zij voor ons opgetekend in geschriften die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat is de vierde stap. En dan komt de vijfde stap. Want wij ontvangen dat geschreven, dat geïnspireerde woord. En dan geldt voor ons precies hetzelfde als voor die apostelen. Als wij niet de Heilige Geest hadden, zouden we het nog niet verstaan. Dus het vijfde wat de Heilige Geest moet doen is ons het inzicht geven om te verstaan wat in de Bijbel staat. En dat vinden we in de volgende verzen. De natuurlijke mens verstaat dat niet, maar wie geestelijk is, die beoordeelt alle dingen. Dat betekent zoveel als die verstaat wat de apostelen bedoelen. Door de kracht van de Heilige Geest. Dus nog eens, de Geest kent de diepte Gods. Ten tweede, de Geest openbaart dat aan de apostelen. Ten derde, de Geest verlicht de harten van die apostelen, zodat ze verstaan wat ze ontvangen hebben. Ten vierde, die apostelen geven door diezelfde Heilige Geest dat woord door aan ons. Voor ons is dat in geschreven vorm. En ten vijfde, de Heilige Geest werkt in onze harten om te verstaan wat de apostelen ons vertellen. Deze vijf stappen zijn dus van de allergrootste betekenis. En om even bij dat vijfde nog aan te haken in vers 14. De natuurlijke mens, de NBG-vertaling heeft de ongeestelijke mens. Maar ongeestelijke mens kan altijd nog wederom geboren zijn, maar daar gaat het hier niet over. Het is ook niet de meest ideale vertaling, de natuurlijke mens, maar in ieder geval beter dan ongeestelijk. Het is een mens letterlijk die door de psyche wordt beheerst. Het is een psychische mens, als je het letterlijk zou willen weergeven. En de ziel staat tegenover de geest. Die bekrachtigd wordt door de Heilige Geest. Het is een mens die door de menselijke natuur wordt beheerst. Vandaar die vertaling natuurlijke mens. Het is een mens die niet wederom geboren is. De geest werkt niet in hem. Als hier toevallig de grootste intellectueel van Nederland in deze zaal zou zitten, de Heilige Geest zou niet in zijn hart wonen. Hij zou geen flauw idee hebben waar ik het over had. Hij zou zich stierlijk vervelen. Hij zou na verloop van tijd al denken, ik moet het hier wegmaken, want ik vind er helemaal geen fluit aan. Waar hebben die mensen het in vredesnaam over? Hij zou vermoedelijk al zachtjes de zaal uitgeslopen zijn. Of hij moet zo nieuwsgierig zijn hoe dit allemaal verder afloopt. Maar hij heeft geen flauw idee. Het is een beetje vervelend voor u, geweldige intellectueel, die de geest van God niet heeft, maar u hebt geen flauw idee waar we het over hebben. En als u eerlijk bent, dan zegt u, nou je hebt nog gelijk ook, ik heb geen notie waar je het over hebt. Want het kan alleen verstaan worden door de Heilige Geest. En de meest eenvoudige gelovige, al zolang die niet vleeselijk is, maar geestelijk, begrijpt waar het over gaat. Die wonderbare dingen van God, die aan de apostelen zijn onthuld, voor ons in de schrift zijn opgetekend. En nu door de Heilige Geest ook naar onze harten toekomen. En de Geest is het nog steeds. Dus u hoeft niet bang te wezen dat het onzuiver is geworden na die 5 stappen. Want elke stap is van diezelfde Geest. Dus wij ontvangen het in onze harten precies even zuiver. Even volmaakt als het oorspronkelijk uit het hart van God is voortgekomen. Want de Heilige Geest is bij elk van die 5 stappen betrokken. Dat is geweldig. De geestelijke mens, die begrijpt die dingen van God. Die vat het. Al zou die op school niet erg best hebben kunnen meekomen. Want daar gaat het niet om. Het gaat niet om dat ons verstand verlicht wordt, dat ook wel. Staat in Lucas 24 van de Emmausgangers, zoals in de apostelen. Hij verlicht hun verstand. Dat heb je ook nodig. Maar het gaat vooral om dat verlichte hart. Dus om nog even samen te vatten. Je moet onderscheiden tussen openbaring, verlichting en inspiratie. Openbaring, dat is de openbaring van de dingen van God aan de hoorders. Verlichting, dat is de verlichting van de hoorders. Hun hart moet verlicht worden om te verstaan wat God ze zegt. En ten derde, de inspiratie, dat heeft betrekking op de schrift. Dat is de ingeving van de schrift. Revelatie, illuminatie, inspiratie. 3 termen die we heel goed uit elkaar moeten houden en die hier in dit gedeelte in 1 Korinthe 2 prachtig worden uiteengezet. Duidelijker en mooier dan waar ook in het Nieuwe Testament. Let ook op die 3 soorten mensen die we hier hebben. En dan moet ik heel even alles inspelen op die eerste verse van hoofdstuk 3. Waar we die vleeselijke mens vinden. We hebben hier 3 soorten mens. Ik had het er al even over. De natuurlijke mens. De vleeselijke mens. En de geestelijke mens. De natuurlijke mens vindt u in vers 14. De natuurlijke mens neemt niet aan wat van de geest van God is, want het is hem dwaasheid. En hij kan het niet begrijpen omdat het geestelijk beoordeeld wordt. Ik zeg nog eens, al zou hij nog zo intelligent zijn, hij kan het niet begrijpen. Hij heeft daar niet de antenne voor. Het wordt geestelijk beoordeeld. Dat betekent hier opnieuw door de kracht van de Heilige Geest. En die heeft hij niet. Het ergert hem zelfs. Stel je voor dat hij hier zou zitten. Hij zou geïrriteerd zijn. Ik denk, wat verbeelden die mensen zich wel? Dat ik dat niet zou kunnen begrijpen. Ik kan ontzettend veel meer begrijpen dan de gemiddelde Nederlander. En dan zou ik aan hem vragen, nou wat doet dit alles je dan? Raak je hart ervan in vuur en vlam? Nee, zit hier sprake van. Ik zeg, nou dat bewijst toch wat ik zeg. Ik zeg, want als de Heilige Geest in je hart werkzaam was en die dingen van God op je hart ging toepassen, die dingen die van eeuwigheid in het hart van God waren en die in Christus geopenbaard zijn en die door de apostelen naar ons toe zijn gekomen. Er is niets wat het hart van een gelovige zo verwarmt en verkwikt. Wat ons zo rijk maakt als dat. En het feit, beste ongelovige intellectueel, het feit dat je dat niet vat en dat je dat maar raar vindt en dat je er helemaal geen antenne voor hebt en dat je niks doet. Ja, dat bewijst dat het volkomen langs je heen gaat. En dat heeft met je intelligentie niks te maken. Je hebt er geen antenne voor. Want je hebt de Heilige Geest niet. Zo zegt Paulus dat. En iedereen snapt dat. Zoals wij hier zitten. Wij snappen dat. Je moet er een antenne voor hebben. Alleen ik zeg er onmiddellijk bij. De vleeselijke christen snapt het ook niet. En bij hem is het veel erger. Bij een natuurlijke mens zou je kunnen zeggen. Joh, die weet niet beter. Ongelovig intellectueel in deze zaal, wij nemen u niks kwalijk. U weet niet beter. Maar er is voor u hoop. Als u de Heer Jezus leert kennen als uw verlosser en zaligmaker, dan gaat God dat geloof dat in uw harten geboren wordt verzegelen met zijn Heilige Geest. En dan gaat u het ook vatten. Dat is mooi, dus er is geen, wij schrijven u niet af. Alleen zolang u de Heer Jezus niet leert kennen, staat u er buiten. Maar u kunt hem ook leren kennen, net als de anderen in deze zaal die hem hebben leren kennen. U kunt hem ook leren kennen en dan gaat u het ook zien. Is dat niet geweldig? Dus er is hoop, Nee, die geestelijke, pardon, die vleeselijke christenen, daar ligt het veel moeilijker mee. Daar ga ik de volgende keer over hebben, DV. Daar ligt het veel moeilijker mee. Want Paulus zegt, jullie hadden gekund. Jullie hadden het kunnen snappen. Dat jullie niet snappen is veel erger. Want jullie hebben het nieuwe leven van de wedergeboorte. De Heilige Geest woont in jullie hart. Jullie zijn verzegeld met de Heilige Geest. Alleen de Heilige Geest die krijgt bij jullie de kans niet. Het is maar een vonkje onder de as. Jullie worden beheerst door je zondige vlees. En hoeveel christenen zijn er niet? Die leven voor het vaderland weg. Ze doen niet verschrikkelijke zonden. Het zijn allemaal fatsoenlijke mensen. Maar ze leven niet vanuit de gedachte. Wat is Gods wil voor mijn leven? Wat wil Hij dat ik het zal doen? Ze dienen Hem niet echt. Ze leven voor zichzelf. En dat vaak maakt dat ook dat je twijfelt aan hun wedergeboorte. Ze zeggen wel dat ze de Heer Jezus kennen en toebehoren. Maar innerlijk valt je moeilijk dat te geloven. Want je ziet het nergens aan. Of althans aan zo weinig dingen. Je zou er meer van willen zien. Denk erom, als iemand een vleeselijke christen is, is die eigenlijk ten diepste van een natuurlijk mens niet te onderscheiden. Want er is zo weinig van de geestelijke vrucht. Wij kunnen de harten niet kennen. Maar als iemand belijdt een christen te zijn, en hij groeit niet in de kennis van de dingen van God, dat interesseert hem eigenlijk ook niet. Of hij zegt, ja, Bijbel, ik ben niet zo'n studiebol. Dat zijn allemaal van die flauwe smoezen. Ik weet niet, zo'n studiebol is niet. Dat geldt niet voor jullie allemaal, want anders zouden jullie niet op een doordeweekse avond naar een bijbellezing komen. Nee, dat zeg ik even heel uitdrukkelijk. Maar het geldt wel voor heel veel andere christenen die het eigenlijk allemaal niet veel kan schelen. De blindgeborene zei, dat is maar één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Dat is dan fantastisch. Maar als ik die man 10 jaar later tegenkwam en hij zou nog steeds zeggen, ik weet maar één ding, dat ik blind was, dat ik nu zie, dan zou ik zeggen, heb je niet 10 jaar niks bijgeleerd, goede vriend? Begrijp je, dat is het verschil tussen een baby in het geloof die net tot geloof gekomen is en iemand die 10 jaar later nog een baby is. Dat is zeer onnatuurlijk. Dat die het ook niet vatten, dat is heel erg. Maar ik zit nu alweer over hoofdstuk 3 te praten, maar dan weet u het vast, want die drie dingen horen bij elkaar en die hoofdstukindeling is nou helemaal niet geïnspireerd. Maar dan, wie geestelijk is, beoordeelt alle dingen. Dat betekent zoveel als die heeft een oordeel, een geestelijk oordeel over deze dingen. Die kan meepraten. Die hoeft nooit te zeggen, ja, maar ik heb niet doorgeleerd. Daar hebben we het helemaal niet over. Ja, maar ik heb nooit theologie gestudeerd. Daar hebben we het helemaal niet over. Heb je gestudeerd in de school van God? Heb je bij het oor van de Heer mogen leren? Heb je zijn woord in je hart overwogen? De Jood zegt in Psalm 1, dat hij de Torah van God overpeinst bij dag en bij nacht. Daar komen wij nog niet aan toe, 24 uur per etmaal, nietwaar? Die wet overpeinst bij dag en bij nacht. Er zijn nog steeds te veel christenen in Nederland die meer tijd besteden aan de televisie dan aan het woord van God. En als dat in uw leven is, dan zou u rustig uzelf daarvoor een dikke onvoldoende mogen geven. Ik zeg dat heel vaak, dat is een hele simpele toetssteen. Ga maar uitrekenen hoeveel tijd gebruikt u per dag om te mediteren over de Torah van God. Ik blijf nog even in het spraakgebruik van Psalm 1. En hoeveel tijd gebruikt u voor de televisie? Nou, dan hoef ik u verder helemaal niks te zeggen. En hoeveel alles moesjes over, ja, maar we hebben allemaal druk, druk, druk. Ja, maar we hebben wel een hoop tijd om naar de televisie te kijken, hoor, eerlijk gezegd. Ja, maar ik ben s'avonds zo moe, dan kan ik niet nog eens studeren in de Bijbel. Ik heb het helemaal niet over studeren. De psalmist heeft het niet over studeren. Dat studeren doe je op school. Hij heeft het over uw wet overpeinzen, uw Torah overpeinzen bij dag en bij nacht. Waarom? Omdat het het woord van de Heer is. Daaraan kan je de geestelijke mens herkennen. Zo herkende ik het in mijn jeugd. En zo was het zelfs in vroeger tijden. Mensen die 12 uur per dag gewerkt hadden als ze thuis kwamen. En de kinderen lagen op bed. Hadden ze geen televisie, maar dan lazen ze in Gods woord. En ze lazen wat godsmannen over dat woord van God geschreven hadden. En ze overpeinsden dat woord bij dag en bij nacht. En wat wisten die mensen van het woord van God? Van de diepte van God. Ze hadden nooit geleerd. Ze waren eenvoudige arbeiders en handwerklieden. Maar ze waren geleerd door de Heilige Geest. Zoals die ketellapper John Bunyan. En er zijn heel wat van die onbekende ketellappers geweest. Die geen boeken schreven. Maar die ook zo dicht bij de Heer en zijn woord leefden. En zij beoordeelden alle dingen. Maar hij zelf wordt door niemand beoordeeld. Niemand, dat zijn hier de niet-geestelijke mensen.
Er is niemand die zo'n geestelijk mens kan beoordelen.
Ja, dat proberen ze wel. Wat een fijnen, wat een vromers. Heel veel mensen in de kerk kijken erop neer. Ze begrijpen ze niet. Wat betekent het eigenlijk? Niemand die geestelijk is zoals deze geestelijke mensen, deze godvruchtige mensen, het is allemaal hetzelfde, geestelijk volwassen mensen, godvruchtige mensen, geestelijke mensen, mensen door de Heilige Geest geleid worden, niemand begrijpt ze. Ook de vleeselijke christenen niet. Want die vinden dat maar overdreven, hele dag in de Bijbel zitten lezen, vinden ze maar overdreven. Je moet toch ook je ontspanning hebben? Ja hoor, prima. Prima. Je moet uw ontspanning hebben. Ga maar door. Je moet met kinderen meepraten zoals je met kinderen doet. Je moet ieder mens aanspreken op zijn niveau. Het klinkt misschien een beetje denigrerend en dat bedoel ik ook. Want die mensen hadden al... Ik heb het niet over mensen die pas tot geloof zijn gekomen. Trouwens, die leggen vaak heel wat meer ijver aan de dag om de dingen van God te leren kennen. Ik heb het over mensen die al zo lang christen zijn. En nooit veel groeiverschijnselen hebben vertoond. Als het met je eigen baby gebeurde, dan rende je naar de dokter. Maar in het geestelijk leven vinden we dat maar heel gewoon dat we zoveel baby's in onze kerken en gemeenten hebben zitten. Die van deze dingen weinig verstaan. Niet omdat ze niet slim genoeg zijn, maar omdat ze niet geestelijk genoeg zijn. Dat is heel wat anders. En Paulus neemt ze dat hoog kwalijk. Want, en daarmee eindigt ons schriftgedeelte, wie heeft het denken van de Heer gekend? Het is moeilijk, dat woord denken, Statenvertaling maakt het nog veel moeilijker, de zin van Christus, dat snapt toch helemaal niemand meer. In het Engels zou je dat heel mooi kunnen zeggen, the mind of Christ. We hebben zo'n mooi woord er niet voor, dus dat woord denken is maar een beetje wat er het dichtst bij komt. Eigenlijk betekent dat de geestelijke mens, dat is iemand die heeft geleerd om te denken zoals Christus, te voelen zoals Christus, te beoordelen zoals Christus, lief te hebben als Christus, te geloven als Christus. Dat is mooi. Hij heeft het innerlijk van Christus, zou je kunnen zeggen. Dat is heel bijzonder. Zij kennen de wijsheid van God, uiteindelijk zoals Christus zelf die kent. Dat is het allerhoogst. Goed, je kunt altijd zeggen, Christus is volmaakt, dat zo kennen halen we dat niet. Maar van de geestelijke mens wordt gezegd, zij hebben het denken van Christus. Paulus zegt wij, hij spreekt de geestelijke mens aan, de geestelijk volwassen. Ons denken is zoals Christus zou denken. En dat is niet iets voor in de hemel. Geestelijke volwassenheid is wat hier op aarde bereikt wordt. En denk dan, we zullen in de hemel zijn wat God op aarde van je heeft kunnen maken. Daar moet je zelf aan meewerken. Je denkt zeggen, nou, wat geeft dat of ik hier een baby blijf? In de hemel zal ik in één keer volwassen zijn. En zeg, hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Dacht je dat deze tijd op aarde nergens voor diende? Sommigen van ons zullen, we zullen allemaal vol zijn van Christus in de hemel. Alleen sommigen zullen zo groot zijn geworden hier op aarde als een eierdopje. Een ander als een tank. Dat is verschil. We zullen allemaal vol zijn van Christus. Alleen sommigen zijn op aarde nooit groter geworden dan een eierdopje. Wij hebben het denken van Christus, mensen. Wij zouden niet mogen rusten om zo te groeien in de dingen van God, dat we leren denken en voelen en willen en besluiten en ervaren en geloven en liefhebben als Christus. Dat is een geweldig doel. Een geweldige uitdaging van de verkondiging van deze avond. God zegene zijn woord.